Straks, ja?
Ja. Ik ga even verder op het moment het zendingsbevel hebben gehad. Ik heb uitgelegd dat het zendingsbevel verwijst zeker naar het Oude Testament, waar Israël een lichtend voorbeeld moet zijn voor de heidenvolk. En Jezus vervult het ook in zijn opdracht. En het gaat ook het woord de wereld in. Ga heen naar Judea, Jeruzalem, Samaria, Judea enzovoort, einde van de wereld. En we zien direct in Handelingen, als de wet des Heren in het hart gegeven wordt, hè, met Pinkster, de Heilige Geest, komt in de harten van mensen. En zijn wil wordt daarmee bekendgemaakt. En dan zien we ook, wat moet er dan gebeuren in Handelingen 2, als Petrus een enorme preek heeft gehouden met ogen om te bekeren. En Petrus zei tegen, bekeer u, dat is in vers 1, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus, tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan moet je weer uitkijken met de tekst door te denken, oh, pas na de doop komt de Heilige Geest. Nee, bekeer u en de Heilige Geest. Dat is de inzet. Het doop is het gevolg. Want laten we helder zijn, er zijn gemeenten die de doop in de Heilige Geest en de waterdoop uit elkaar trekken. Daar ben ik persoonlijk niet mee eens. Want wij kunnen niet tot geloof komen dan door de Heilige Geest. Niemand kan Heer Jezus beleiden en zeggen dat Hij Heer is, dan door de Heilige Geest. Het kan dus niet zo zijn dat we tot een soort bepaalde theorie tot geloof komen, en dat doen we dan allemaal standelijk, en dan de Heer beleiden, en dan dopen, ja. En voor een paar hele bijzondere mensen is dan nog de doop in de Heilige Geest. Dat vind ik, niet bijbels gestoeld. Hè? Door dit soort teksten kan het dan uit elkaar gehaald worden, want hier staat er inderdaad, we bekeren, gedopen, dan komt de vergeving van zonde, dan pas komt de Heilige Geest. Zo zou je hem kunnen uitleggen. Maar het slaat hier de tekst op het bekeren. Als je je bekeert, dan komt de Heilige Geest. Dat is wel zo. Kijk, de Heilige Geest staat aan de deur en hij klopt tot hij binnen mag gaan. He, want hij is geen inbreker, maar een dubbelman. Hij staat voor de deur en hij klopt. He, en als wij hem, dan heb je weer die keus, wij mogen de deur open doen. En hij zal ingaan. En de Heilige Geest klopt op de deur van harte. En Hij is het die ervoor zorgt dat wij de Heer Jezus mogen zien, dat we mogen leren kennen, dat we tot geloof mogen komen, dat we uiteindelijk ook een belijdenis mogen doen van geloof. Dan door, niet anders dan door de Heilige Geest. En de schrift is daar denk ik heel duidelijk in. Wat er wel gebeurt, en dat vind ik heel bijzonder, is dat de Heilige Geest na de doop, of door de doop, de volledige autoriteit krijgt over levens. Dat is een van de dingen die wel degelijk gebeurt. Daar waar de Heilige Geest je helpt om tot geloof te komen. En wanneer je bekeert, dan beleid op Jezus is Heer. Ik ben zondig, ik keer mij om, ik draai me om naar het licht, letterlijk omdraai. En door de doop sterven wij af. Het oude mens gaat in de doop weg. Het nieuwe mens kan alleen maar bestaan dan door de Heilige Geest. En daarom krijgt de rol van de Heilige Geest door de doop een grotere rol. Daarvoor is hij er ook. Hè, maar er is nog geen eigendomswissel plaatsgevonden. Bij de bekering, dan zeggen we het, dan tonen we door de doop. En daarna gaat de Heilige Geest ook absoluut met mensen aan de slag. En dan krijgt de gave van de Geest, dan heeft hij de autoriteit over de levens van mensen. En gaat hij ook laten zien, dit is wat ik jou ga geven. Tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van mijn koninkrijk. Niet tot leuk van jezelf. Je geld, of sommige prosperity gospels dat willen vertellen. We zien dat in Handelingen ook absoluut gebeurt. Ja, zeker.
Dus ik kan mij als een soort blokkade nog ervaren. Dat zie je pas achteraf.
Ja, je ziet het zeker achteraf. Kijk, ik heb zelf mogen ervaren in mijn eigen leven. Ik ben op de 13e tot geloof gekomen. Het hele gebeuren. En dat de Heer mij, door muziek in dit geval, dingen heeft laten zien. De gave van muziek mocht ik voor de dood krijgen. Dat is mijn 14e gebeurd. En ik ben mijn 18e gedood. Dus dat is later pas erg goed tot stand gekomen. Maar wat je wel merkt, is bijvoorbeeld dat na je doop de Heilige Geest, wat ik persoonlijk heb gemerkt, dat ik veel anderen wel bevestigd, meer ruimte krijgt. Meer ruimte, dat die autoriteit daarin plaatsvindt. Het diepe besef, mijn ouders voor mij, het nieuwe, dat het een nieuwe mens mag zijn. Want die nieuwe mens kan alleen maar bestaan door de Heilige Geest. Want die wijst, die vertelt, die wijst alleen maar op Jezus. Dus kijk, het is niet dat hij. Ik wil niet de grens zeggen, hij is er niet, hij is er wel door de doop. Nee, dat is niet. Het is een gaandeweg waarin de doop Het oude mens en de nieuwe mens, die daarop staat, die wordt gevormd door het werk van de Heilige Geest. Je kan natuurlijk wel tegenstand ervaren, want ik weet ook gewoon heel eerlijk van mensen die gedood zijn, die vol vuur van de Heer Jezus en die van het pad af zijn gegaan. Want je blijft daarin de keuze hebben. En er zijn mensen inderdaad, die ken ik helaas, zijn daar voorbeelden van, die ook weer daarin de oude weg opgegaan. En daarom kijkt een hoofdstuk als Efeze 6, met het geestelijke maatregel, dus die zegt niet voor niets. In de dingen.
Ben je, zeg maar, als je gedood bent,
betekent
je dan meer of minder? Wat is dat
voor mij, zeg maar? Kijk, ik heb Psalm 109 dat het laat zien dat vanaf het allereerste begin ben je gekend. Ieder mens is geliefd bij God. Zelfs de grootste heiden, de grootste zondaar is geliefd door God. Jij wordt niet beter, maar wat ik al straks ook noemde, wat Gods wens is, dat wij op hem gaan lijken. Zijn evenbeeld. Dat is zijn diepste wens. Dat wij op hem mogen lijken. En dat betekent een leven waarin we hem verheerlijken. Waarin we hem erkennen om wie hij is. He? Dat is de lofprijzing. En uiteindelijk zo vol zijn van wie hij is, dat we in aanbidding komen. Dat is ook wat we in de openbaring zien. In openbaring zie je altijd dat er iets groots is wat u gedaan heeft. Haat is het lam dat hij voor ons gestorven heeft, volledig is opgestaan. En zij vielen in aanbidding voor hem neer. Dus lofprijs, aanbidding. En alles draait om dat. Openbaring 4 en 5 bijvoorbeeld is het summum van het doel wat God wil met mensen. Alles rondom zijn tot en het buigt en het beleid dat Jezus Heerlijk. Daarmee komen we tot ons doel. Maar het is niet meer of een minder verhaal. Het is wel een bevestiging van je geloof. Het is wel zo dat God meer met jou kan. Omdat jij vrijwillig je leven geeft aan Jezus. En daardoor jezelf beschikbaar stelt. Daar waar je eerst nog terrein afbakend, zegt, nou ja, weet je, u mag een aantal delen van mij hebben, dat kan. Het kan ook deelgebieden zijn, van nou, weet je, ik krijg het leven wel te doen. Maar ja, als er een moeilijke thema's aankomt, verslavingen, seksualiteit, huwelijk, geld, heel belangrijk item, u mag overal aankomen, kom niet maar kort om mee, dan niet met de Nederlanders. Dus dat zijn die dingen, dat sommige deelgebieden zeggen, nou hier, dit is mijn lijden, dit is schoolkeuze, want dat vind ik niet zo moeilijk om bij de Heer neer te leggen. Er zijn heel veel gebieden die ook vaak verborgen blijven. Maar je mag wel heel goed beseffen dat wat in de loop gebeurt, alles wordt begraven. Het is niet tot hier. Je wordt tot hier gedood. Alles gaat onderaan. Dat beeld moet je echt vasthouden, van alles wordt toegewijd. En daardoor kan er verschil zijn dat de Heilige Geest voor je dood best wel ruimte krijgt. Maar ergens zeg je nog van, ja, niet helemaal. In de doop beleiden, dat is ook een weloverwogen keuze. Niet zomaar even, ik laat mij lopen. Dat is absoluut niet aan te bevelen. Maar een weloverwogen keuze. Alles in de handen van de Heer Jezus te leggen. Alles toe te leiden. Daarmee krijgt de Heilige Geest dus wel meer ruimte. Dat is wat er wel gebeurt.
Maar je kan ook je hele maal geven, zeg maar, en je bent niet
gedood. Dat kan absoluut. Nee, de vraag is, als de Heer Jezus het van ons vraagt, ik wil u gehoorzaam, ik wil u volgen. Maar dat zeg je niet. Daarom is het een vraag van gehoorzaamheid.
Ik had je ook zien in de Engelse Christen proclamatie dat je dat doet. Dat je je overgeeft aan hem, volledig. Ja.
Kijk, het zin is wel, het ligt er niet op. Jezus zegt het meer dan maar aan deze discipelen: ga heen om te dopen. En dat zal hij niet zomaar zeggen. Jezus zegt niet heel veel bevelen in de Bijbel, dat zeker in het Nieuwe Testament. Maar dit gebod komt toch wel een aantal keren terug. En de vraag is van, ja, weet je, wat is wat, en dat is niet om je aan te vallen, helemaal niet. Maar wel de vraag van, ja, waarom dan niet? Waarom vinden we heel veel geboden belangrijk? En de bergreden hoor je in alle kerken, vinden we heel belangrijk, maar een aantal dingen er ook makkelijk naast als niet. En er zijn er meer dingen, hoor, die ingewikkeld kunnen liggen. Ik denk al heel vaak aan het verhaal dat Jezus vertelt van de mensen die willen volgen. Ja, maar ik moet mijn vader nog begraven. Die man hoefde niet begraven te worden, die was nog niet dood. Maar er was iemand die zegt, ja, maar ik heb nog verantwoordelijkheid thuis. En als dat zo dood gaat, dan ben ik de erfgenaam en moet ik mijn land krijgen. Dus het was niet zo dat Jezus heel hard was van, ja, je mag niet je vader begraven. Hij zegt later ook, zorg goed voor de doden. Maar die man was helemaal niet dood. Ja? Die had nog 20 jaar te leven, maar ja, je hebt wel kans dat je naar Afrika. En als het de oudste zoon was, ja, dan had je toch wel heel veel recht op heel veel. Eerst dit, hè? Helemaal. Ik wil u wel volgen, maar.
Oh, sorry, ik heb het niet. U had net tekst uit Handelingen 2. Dan bekeert u en laat iedereen doop worden. Daarna gaat hij verder van, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Er zijn twee vragen over, van welke belofte wordt daar bedoeld en wie zijn degenen die veraf zijn?
Nou, je moet je goed voorstellen, degenen die hier naar staan te luisteren zijn Joden. Het is een Joodse gemeenschap, het is hier het kinderschap in Jeruzalem. Het is een Joodse gemeenschap. De Joden hebben de belofte gekregen van de Messias. Denk op dat stukje Jeremia 31. He, wat dan ook op dat moment gebeurt, die belofte is gegeven. Wie zijn de mensen die veraf zijn? Dat zijn de heidenvolken. Dus dan, hier is nog in Jeruzalem, en dan nog dat vlak voor, want het zendingsveld is net nog een deel dichtbij. En dan gaan ze ook, en dan zie je ook dat ze verspreiden over de wereld. Dan gaan ze, nou, Paulus komt zelf in Spanje terecht en dan gaat het verder uit. Dat is hier van verder weg. Maar waar we hier tegen spreken is een Joodse groep, zijn Joodse mensen. En daar is de eerste belofte. Eerst de Jood, dan de Griek. Dat is de volgorde ook die in het evangelie neergelegd wordt. Zal ik even iets kort vertellen over de kerkgeschiedenis daarna? Het is wel aardig hoe de kinderen dopen en hoe dat verder tot stand komt. Het is een enorm verhaal. Wat ik eerst ga zeggen, er is net een boek uit. Dat is deze. Die is net 2 maanden uit. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dit is van een reformatorische meneer. En die heet Hendrik Schipper. Die veel geschreven heeft. Die tot geloof is gekomen. Tot levend geloof is gekomen. Maar ook heel veel krantartikelen. Alles uit het RD. En het ND met name bewaard heeft. Gesprekken en predikanten uit de gereformeerde gemeente. Uit de hoeken. En daar zelf een enorm boekwerk van heeft gemaakt. Dus het is echt gigantisch. Maar vanuit die hoek en vanuit die gedachte geschreven. Het is net 2 maanden uit. Ik heb nog niet helemaal doorgewerkt. Het is tegenwoordig 600 bladzijden geworden. Ja, meer dan 600 bladzijden. Het is net uit. Maar het is wel aardig als je zelf uit die achtergrond komt. Dan zul je denk ik veel herkennen van wat hij schrijft. En zijn visie is ook heel duidelijk. De Bijbel spreekt. De Bijbel geeft uit. Wees altijd kritisch met boeken, zeg ik altijd. De Bijbel is de brein. En ook hij interpreteert, maar hij doet het zelf. Dus dat, maar dan aanraden misschien om alle teksten op een rijtje te krijgen over de doop. Heel daar gaat ook met de doopformulier aan de gang. En het is een enorm boekwerk. Het is net 2 maanden uit, denk ik. Hendrik Schipper, als u met heel hard gelooft is gehoord. Ik zal het hier nog even neerleggen. Ik zal het nog even inkijken. Wat er eigenlijk gebeurt. Handelingen vindt plaats. Het evangelie gaat de wereld over enzovoort enzovoort. Direct daarna. Bij Stefanus begint direct de vervolging. En nogal niet zachtzinnig ook. Een zeer zware vervolging, want de volgelingen van Jezus, mensen van de weg, zoals ze genoemd worden, vormen een gemeenschap. En die gemeenschap is joods-christelijk. Een rabbi die gevolgd wordt, is niet vreemd in die tijd. En mensen die volgen deze rabbi, zoals er veel stromingen waren. De Sadduceeën, Essenen, Fariseeën, Sicariërs, hier ontstond een nieuwe stroming. Uiteindelijk is het Romeinse Rijk natuurlijk goed aan de macht. Het is onder andere, zijn een aantal keizers, Nero is bekend, maar er zijn een paar veel ergere keizers geweest, die de christenen gaan zien als een groepje waar ze geen vat op hebben. Kijk, als je het evangelie leest, zie je dat de Joden nogal een flink bondje hebben met de Romeinen. Bij Pilatus, en dan zie je dat ze heel erg voor elkaar. Om een bepaalde samenleving zo in te richten. Niet te veel last van de Romeinen. De Romeinen hebben niet te veel last van de Joden. Het wordt het heen en weer. De christenen worden een moeilijke groep. Zij worden vervolgd. Ze buigen niet voor de keizer. Ze doen niet hun dingen. Ze kunnen geen werk meer uitvoeren. Want je moest in die tijd bij een gilde horen. Die gilde had een eigen god. Die hadden een eigen feestjes. En die waren vrij ordinair. Dus je had ook geen werk. En toen brak de grote stadsbrand uit in Rome. En Nero zijn vermoedens dat daar zelf iets gebeurt, dat is aangestoken zelfs. En uiteindelijk krijgen de christenen de schuld ervan. Nou, een enorme vervolging komen gaan, enzovoort enzovoort. En wat doet de kerk altijd in vervolging? Die groeit. Altijd. Overal ter wereld. Verdrukt de kerk en dan groeit explosief. Ook vandaag de dag. Uiteindelijk zien we dat het heel groot wordt. Er komen steeds meer kerken, vooral in Carthago. Je ziet dat de kerkvaders die al in die tijden ontstaan. Het gaat zelfs helemaal door richting India, Thailand, noem maar op. Daar zijn vroeg christelijke overleveringen gevonden. En uiteindelijk is bij de keizer Constantijn, een bekende naam, maar een beetje om hem heen, ik moet niet te groot te veel eer geven, maar die een christelijke keizer wordt. Daarmee komt een enorme verandering. Tot die tijd wordt over het algemeen de dood, de onderdompeling bediend op basis van geloof. Daar zijn bewijzen van, er zijn tig doopfonten, ik heb er bewijzen die ik ooit wel heb op internet via de bergen, allemaal gevonden in de vorm, meestal in een achthoek, maar ook in een kruisvorm. Nou, die zijn in Israël tig van te vinden, alle doopfonten uit christelijke kerk uit de eerste twee eeuwen, sowieso in de later. Dus dat is gewoon, ja, onomstotelijk bewijs dat iemand die er waren, het lijkt mij sterk, net als die gebruikt hebben om een paar druppels op de voorhoofd te gooien, als je zo'n diepe kelder moet graven of daadwerkelijk zijn. Het lijkt me ook sterk dat Filippus zegt, zie daar eens water, terwijl hij met een karavaan uit Ethiopië zijn riederflesje met een paar druppels in de wagen. En dan moet er een vatenvol water achterop liggen.
Ik ga dan verder dan Israël, hè?
Turkije, absoluut. Ja, nee, ook de Klein-Azië, zeker weten. Ja. En ook de Armeense kerk niet te vergeten, de huidige Irak-Iran of verder. Uiteindelijk wat er wel gebeurt, is Constantijn wordt de christelijke keizer. Daarmee krijgen we iets nieuws, het christendom wordt in de staatskerk. En wat er dan gebeurt, is dat heel veel inwoners van dat rijk hebben een kenmerk. Hè? Zoals de koning, de keizer, die was christen, dus iedereen moest christelijk worden. Dat was eenmaal zo, hè? Dat moest je nu navolgen. Hè? Dus het is een kenmerk. Een goed Romein staatsburg onder Constantijn was een christen. En wat was het middel om christen te worden? Dat was de doop. Maar dan had je een aantal dingen problemen. Want ja, de doop was toen nog, hè, ver, hè, 12 plus op zijn minst. Dat lezen we bijvoorbeeld in geschriften als de Nieuwdagen of al dat soort geschriften uit de 2e, 3e eeuw. Heel lang over dooponderwijs, want zo'n hele geschrift van bewaard, ook een bewijs bewaard gebleven. Nou, dat kan je niet aan een zuigeling van 2 maanden vertellen. Dan moest je een jaar onderwijs volgen en op de paasnacht, de nacht voor Pasen, dan werd je pas gedoopt. Na een jaar dooponderwijs. In de eerste eeuw. Die spullen zijn gewoon bewaard, kan je gewoon zo op internet allemaal vinden. Uiteindelijk wordt aan de doop steeds meer macht toegekend. Dat was toch iets, dat was het middel, dat werd het schimmelen. Daarmee hoor je erbij. Maar ja, dat was op een gegeven moment het punt, dat men ging, ja, als die gedoopt is, die worden behouden, die komen in de hemel. En zo werd aan de doop steeds meer lading toegedacht. Tot. He? En dat op een gegeven moment ook wel doorheeft van ja, oh ja, dat is zo belangrijk, dit werd naar voren geschoven. Dus op een gegeven moment zie je ergens in de 4e eeuw ook dat kinderen van 12, 10, 8 jaar gedood worden. Het was zo belangrijk dat dat moest gebeuren, want dan hoorde je erbij. En zeker toen die staatskerk steeds meer opkwam, dus in de 7e, 8e eeuw, he, en al die grote keizers Europa hebben doortrokken, en de Kelten en alles bekeerd, de Bonifatius, en heel de mikmak Europa werd gekerstend, zoals het noemd werd. En dat is een heel duidelijk kenmerk. En toen had men een probleem, want de doop had zo'n status gekregen van heil, als je dood was, dan hoorde je erbij. Ja, toen dragen we ook al de eerste in de kleine steden van Europa, ook de pestuit, besmettelijke ziekte, waar mensen massaal stierven, ook heel veel kinderen. Wij hebben het tegenwoordig heel gewoon om kinderen te krijgen. Maar als je zeker tot aan de diep in de 19e eeuw, had je wel eens kans dat een gezin met 6 van de 8, 9 kinderen stierven voor hun 2e jaar, door allerlei gebreken, ziektes en toestanden. Men kreeg het probleem, ja, hoe zit dat daar nou mee? En tot een paar jaar geleden heeft de katholieke kerk volgehouden dat als je niet gedood bent, je niet op gewijde grond begraven mocht worden en zo ook niet zekerheid had om behouden te zijn in de hemel. En dat werd een beetje het punt. En je ziet dat men dat steeds meer naar voren ging halen, want ja, Wat moet je nou? Wat moet je nou zeggen? En zo uiteindelijk komt die doop verder voor. En men had op een gegeven moment van die beleiding is belangrijk, kende men ook wel. En je ziet uiteindelijk dat er een verschuiving plaatsvindt. Laat het gaan dopen. En dan doen we dat gelijk. Het is ook het enige sacrament in de Rooms-Katholieke Kerk wat alles mogen uitvoeren. Zodra het gebouw je me door hebt van het gaat niet goed, mag je het zelf nog dopen, want dat is eerder normaal. Zo ver is dat gegaan. En je ziet de onbewustelijke plaatsvinden. Eerst doop. Maar men had natuurlijk een blok van, hey, belijdenis is belangrijk. En men wist ook, belijdenis gaat niet van een kind van een paar maanden vragen. Dus dat is altijd ook gebleven, ook in de reformatorische en de katholieke kerk. Een communievormsel en dat soort dingen. En zie je zo'n omwisseling dat men zei, dat men liet de ouders beloven bij de doop om een christelijke opvoeding te geven. Alles voor ze doen. Er werden ook de Oud-Testamentische verbondsteksten bijgehaald en gebruikt. Prent dat uw kinderen in, enzovoort, enzovoort. Dat werd als een verbodsvorm omgewisseld in een soort vervangingsleer. He, want wij zijn, dat is al lang afgedaan, dat was afgeschreven. Dat hadden de kerkvaders al lang geregeld, die vonden helemaal niks. Zij hadden Christus gekruisigd. Dus dat hele Joods denken werd eruit gefilterd. Behalve in Engeland heeft tot de 8e eeuw nog de Sabbat gehad. En de Pesachmaaltijd, tot de 8e eeuw nog. Maar dat is het enige stukje in Engeland waar dat was zo lang gebleven. De rest van Europa was al lang weggefilterd. En lang de pogroms begonnen tegen de Joden, want dat was toch een slecht volk. En dus de kerk was nu het nieuwe volk. En de dood was in de plaats van de besnijdenis gekomen. En zo is heel de vervangingsleer een intrede gedaan. En met die doop zo magisch gemaakt. He, dat het water, dat was het helemaal. Het moest gewijd water zijn, meegedrukt door de katholieke kerk enzovoort. Maar de ouders moesten stellig beloven in te staan voor het kind, voor het geloof. En uiteindelijk met de hoop, als dat straks 15 tot 20 jaar is, dan zou het bevestigd worden door de beleiders. Nou, eigenlijk is het helemaal omgedraaid door de geschiedenis heen. En is dat eigenlijk zo gebleven? Ik zeg gelijk bij, al de tijd is er verzet geweest. Alleen, ja, de machtige staatskerk, toen nog één kerk, zullen we zeggen, dat mensen zo wordt het gezien, heeft er nu altijd dat kop in gebouwd. En alle tijden zijn er bewegingen geweest die daar tegenin zijn gegaan. He, die altijd hebben gezegd, nee, het klopt niet. Er zijn altijd subgroepen geweest. Die zijn altijd heel marginaal geweest, hebben nooit de ruimte gekregen. Zijn zwaar verketterd, vervolgd. Veel mededopers, zoals ook genoemd worden, Anabaptisten. Zijn zeker ook in Zwitserland en omgeving massaal in de Rijn verdronken met stenen aan hun voeten. Als je dan gedoopt wordt, dan zorgen wij wel dat je gedoopt wordt. En er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in de tijd van Hoekmaier en Zwingli en dat soort mannen. Ook bij de Reformatie, want tijdens de Reformatie hebben de wederdopers, is een scheldwoord, aan de Baptisten, want men zag dat niet als wederdoper, er is maar één doop, doop en onderdoper. Men zag het niet als weder. De een was geen doop en de ander wel een doop. Even heel extreem gezegd. En zo werd dat eigenlijk wel toegepast. En het is een verschrikkelijke vervolging. Je hebt eigenlijk weinig plek gekregen ook in de kerkgeschiedenis. Het is altijd een beetje afgeschilderd, dus, nou, er zijn nog een paar groeperingen. Maar dus Henk Bakker, een theoloog ook aan de Vrije Universiteit, heeft daar een aantal boeken over geschreven over die tijd. En dat ligt er echt niet om, want in die tijden ook een praat over 1520, 1521, 1524, nog voor de wereldstroom van Nederland, zijn daar gruwelijke dingen gebeurd met mensen die de geloofsdopen willen hanteren. En dat is eigenlijk altijd wel zo gebleven in bepaalde groeperingen. Zelfs ook in Nederland in 1609 de eerste baptistengemeente kwam, nou, die direct vervolgd is naar Engeland gegaan, met een Mayflower, de Rhode Island gegaan naar Amerika, en zo hoefde daar door kunnen werken, om uiteindelijk ook in 1906 de Toronto Blessing, in Toronto en de andere, Azusa Street, de Pinksterbeweging ontketen. Maar uiteraard al in Engeland, met grote mannen als Spurgeon, als Philpott, noem nog een aantal mannen die al lang via de Methodistenbeweging of andere groeperingen dat ook hebben voorgeschreven. En zo eigenlijk is dat de laatste 40 jaar zie je weer ook een nieuwe discussie ontstaan in alle kerken in de hele breedte. Dat er weer, daar op een bepaalde manier toch weer licht op te schijnen en ook een beweging is. En je kunt zeggen van internet wat je wil of niet, maar internet is onder andere een van de middelen geweest. Die op dit moment bij heel veel jongeren, ook mensen die zoeken in geloof, weer de ogen doet openen. Dan duivels middel zijn. Daar ga ik echt heel razendsnel in de geschiedenis heen. Hoor. Er is heel veel over te zeggen, in dat boek kan ik nog wel meer over lezen. En dan zie je eigenlijk ook wat er dus gebeurd is met de kinderdoop. En denk ook aan de vervangingsleer en de verbondsgedachte. Hè, niet te vergeten. Ja, de verbondsgedachte is natuurlijk een reformatorische kerk, een heel belangrijk item. Waarin het Israël, het hangt nu samen met de vervangingsleer, Israël wordt ingewisseld. En wij kunnen vallen onder het verbond van Abraham. Dan zingen we Psalm 105, vers 5. Want van kind tot kind, Abraham, vriend enzovoort. Weet je, dat soort dingen. Het is te puur vervangingsleer. Hè? Want wij hebben niet een Abrahamitisch verbond. Het is gegeven aan Abraham en zijn nakomelingen. Als daar onder de staat, moet je nu de Torah gaan aanleveren. En ook onder de Torah gaan geoordeeld worden. En niemand die dat wil, dat die noodspraak gekker dan dat doet. Zet er al zwaar genoeg mee, zeggen ze zelf. Alleen zeggen dat mensen na de Messias nog niet erkend hebben, zullen we zeggen. Hè? Wij leven onder het verbond, en dat hebben we in Romeinen 6, en daar moet je heel goed in oor knopen. verbond in zijn dood. Daar is op mijn gezicht overduidelijk. Niet in het verbond van Abraham, niet in het verbond van Noach, niet in wat dan ook. Niet, daar ben ik niet. Israël, de besneden en de onbesneden, vallen onder het heil van Christus. En Israël moet haar heiland erkennen. Iedere mens zal de heiland moeten erkennen. Het staat op een gegeven moment als Paulus erbij. Iedere knie zal buigen. Dat is niet alle gelovigen, dat is ook de ongelovigen. Iedere knie zal buigen voor Jezus. Ook zij die hem ontkend hebben, vervloekt hebben, alles. Alles zal zijn knie buigen. En
zelfs de Satan.
Zelfs de Satan, ja. Ja, absoluut. Hij, we denken vaak, God is Satan hoger dan gekomen. Hij is niet hoger dan Gabriel gekomen. Hij is niet de opponent alleen. Hij denkt dat hij de opponent is. We moeten niet meer toekennen dat het is. Dat is even een grote lijn, natuurlijk een aantal elementen die... ik wil er ontzettend veel over vertellen, natuurlijk, over allerlei teksten. En ik hoop dat je wat dingen hebt doen. Dan zou ik er nu even wel ruimte op geven voor een aantal vragen. Want die zullen ongetwijfeld zijn. Ik weet niet of je dit alles weet, maar vuur ze gerucht op me af. Ja.
Hoe zit het dan dat Abraham wordt wel genoemd de vader van alle gelovigen?
Omdat, dat is natuurlijk niet waar, hij is de vader van alle gelovigen, omdat de gemeente geënt is op Israël. Dat Israël een bedoeling had, namelijk om een lichtend volk te hebben, de natie. En hoe zijn zij lichtend volk geworden? Door te erkennen dat zij de geboden des Heeren niet hebben gehandhaafd. Geheiligd worden door geloof in Christus. En daardoor de heidenvolken door, dat Jezus uit Abraham is volk als nageslacht, is hij gekomen, is tot heil geworden voor zijn volk. Is de Jood. En daardoor ook een opening biedt voor de heidenvolken. Dus daarmee is hij een begin. Want hè, als de Matthäus opent niet voor niets met een geslachtslijn. Die heel duidelijk laat zien, dit is niet zomaar iemand. Dit is iemand uit het Joodse volk. Want Matthäus schrijft voor de Jood. Lucas schrijft voor de heiden. Hè, maar Matthäus laat heel duidelijk zien, dit is niet zomaar iemand. Dit is precies zoals het gezegd is. En dat blijkt ook. We zien al bij Noach de geslachtslijnen van de drie zonen. Sem, Cham en Jafet leest. Jafet. Dat is heel bijzonder. Hè? Dat staat er geweldig. Dat is misschien een tekst die we nog even laten zien. Op een gegeven moment in die geslachtsregister bij Noach. Dan staat op een gegeven moment dan is Cham is de voorvader van de Canaanieten. En ook hè, van Sodom en Gomorra en alles. Want hij heeft Noach naakt gezien in de tent. En heeft hem als daar uitgelachen. En de andere broers. En dan staat er uiteindelijk. Gaat Noach zeggen tegen Cham. Vervloekt is Canaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren. De onderwerping van Canaan aan al Israël. Staat later in de intocht. Gaat het een rol spelen. Dan staat er gezegend is niet Sem. Maar de God van Sem. De Semieten. Laat Canaan. Gaan een dienaar zijn. Wat staat er? Over Jafet. In Jafet staat eerder beschreven dat zijn de kustlanden. Dat zijn de heidenvolken. Dat is Jafet. En wat staat er? Laat God Jafet uitbreiden. En dan staat er. En laat hij in de tenten van Sem wonen. Nou, dat is een van de eerste aanwijzingen voor het heil van de heidenvolken. Laat Jafet de heidenvolken uitbreiden. En laat hij in de tenten van Sem gaan wonen. Geweldig. Het Noachitisch verbond voor de hele mensheid. Een Jafet wordt geplaatst in de tent van Sem. Dat is wel een van de eerste teksten. Nou, zo zijn de tekteksten te noemen. Ook als antwoord van, en zo komt hier Sem. En als dan daarna komt de geslachtslijn van Sem tot Abraham. En van Abraham tot aan Jezus. Via David. En uiteindelijk zo weer komt Jafet in de tent van Sem weer binnen. Eén van de teksten. Ik kan het nog dicht noemen over dat soort teksten. Helder?
De discipelen van Johannes de Doper, die hadden nog nooit van de Heilige Geest gehoord.
Ja.
Ik heb een keer een dominee uit horen leggen dat ze daar de Heilige Geest ontvingen.
Je hebt ons verhaal van handelingen.
Ja. Ik kwam Paulus daar en dat vond ik een beetje sterk dan, alsof ze dan daarvoor de Heilige Geest niet ontvangen hadden. Ik wil u wel een antwoord op geven.
Ja. Kijk, je moet rekening houden. Er zit een stuk tijd. 3 jaar tussen de doopbediening van Jezus, en waar Johannes dus ook acteerde, want die werd snel daarna natuurlijk vermoord, en de opstanding van Jezus 3 jaar daarna. In die tussentijd, de 3 jaar, speelt zich dus de verhalen af met de genezingen, het onderwijs van Jezus, al die speelt daar af. We hebben net gezegd, bij Johannes lezen we, hè, dat Jezus zegt, en laat ons de gerechtigheid doen bevelen. Hij laat zien wat hij gaat doen. In die tussentijd worden heel veel mensen gedood. Maar, die zijn nog niet gedood, die zijn opstanden. Want Jezus was niet opgestaan, hij was niet gestorven. Dus in die 3 jaar daartussen ontstaat een enorme menigte. Die wel gedood wordt, maar niet in de opstanding, want die had niet meer plaatsgevonden. Dus die mensen die verspreiden zich, daar gebeurt iets. Maar dat zijn dus gelovigen in een soort tussenperiode, die daar dus zijn. En als Jezus is opgestaan, dan is die gerechtigheid daar vervuld. En dan pas kan het zijn dat een exemplarisch geval. Die zijn dus later tegengekomen, die groepen. Die zijn door Johannes gedoopt. En wat Johannes ook al zei, want diegene die na mij komt, dat zal het anders zijn. En die groep is een exemplarische groep, die dus dan nog de Heilige Geest mag ontvangen. Die dan ook de opstanding effect mee mag nemen. Het is natuurlijk een heel gevaarlijk verhaal, want de Pinksterbeweging heeft daar dus uitgehaald, dat verhaal, dat er groeperingen bestaan tussen watergedoopten en geestgelovigen. Dat kan niet. De Bijbel is daar veel duidelijker in, dat wel in de straks al zei, je kan niet geloven zonder de Heilige Geest. Het is niet een half, dat ligt niet aan ons. God doet dat, bewerkt dat in ons. Wij hebben het niet aan ons. Dan zou je zeggen, is het dan uit werken? Nee, zegt Romein, het is niet uit werken. Het is ook niet uit het werken of ik de Heilige Geest wel of niet heb, of hoe ik dan gedoopt ben, zou het aan mij liggen. Ik denk dat het een exemplarisch voorbeeld is van een groep gelovigen, en daarom staat ik naar Johannes erbij, terecht, die in die periode voor het lijden en sterven van Jezus gedoopt zijn. Zoals meerdere daar gedoopt worden. We lezen het dat de mens gedoopt wordt. Kijk, en de kamerling, die zien we na de opstanding. En dan zien we ook weer, hij verklaart hun de schriften, zei een rol, zie daar het water, want er is op tegen om gedoopt en zij daalden af naar het water en werden gedoopt. Er wordt niks op die Heilige Geest verder gezegd. En ze gingen daarna nog even, en later kwam hij nog in de Heilige Geest tegen. We zien dat helemaal niet gebeuren meer daarna. Hoe kan het anders bij Paulus zijn, die notabene als de grootste vervolger van de gemeente, hè, die komt bij Ananias daar binnen, die man zal de pletten geschrokken hebben, de grootste vervolger stapt zijn gemeente binnen. Moet je je voorstellen dat Kim Jong-il de huisgemeente daar binnen stapt en joh, mag gedoopt worden, weet je, zoiets, dat moet je erbij voorstellen. En hij wordt gedoopt en dan staat ook, en de Heilige Geest die geeft hem alles wat hij nodig heeft, die zegt woorden. Sorry hoor, maar dat kan nooit dan anders dan door de Heilige Geest gesproken zijn. Paulus, de grootste vervolger die zo wettisch was, zal dan nu eventjes moeten wachten nog tot hij de Heilige Geest ontvangen heeft? Kan niet. Onmogelijk.
Ik ben toch een beetje spelbedenken.
Ga je gang.
Handeling 8 vers 12, Petrus en Samaria.
Handeling 8 vers 26.
Nee, vers 12.
Vers 12.
Nou, ik wel vers 14 natuurlijk.
Simon de Tovenaar is dat, hè?
Nou, dat bel ik in vers 12. Toen ze Filippus gingen geloven, die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap, en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen. Mannen zoals vrouw.
Ja.
Ook Simon kwam te geloven, bla bla. En dan gaat verder. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had ervaren, stuurden ze Petrus en Johannes naar toe. Ze gingen daarheen en baden voor hen dat ze daar de geest mochten ontvangen.
Ja.
Want die was nog op niemand van hen meer vrouw.
Ja.
Ze waren alleen gedoopt.
Ja.
In de naam van.
Juist. En dat is zo'n voorbeeld. En dat is voor mij het voorbeeld jij net ook noemde. Dat is dat voorbeeld van een groep die gedoopt is in de naam van de Heer Jezus. Maar wat ik sterk aanneem, ik kan het niet 100% bewijzen, maar ik sterk aanneem dat een groep is die. Want het is handeling 8, het is nog helemaal het begin. Stefanus is het nog maar net, hè, dat is Jeruzalem. Het is hetzelfde, het vorige hoofdstuk pas daar gestenigd. Dat speelt zich nog in Jeruzalem af. Dit is een groep die, Jezus heeft in zijn bediening dat hele stuk, hij was een Galileërs, hij is al door geweest. Er hebben verschrikkelijk veel mensen daar gedoopt. Ik denk dat niet anders dan een groep is die in de naam van de Heer Jezus gedoopt is, in die 3 jaar ergens. En dit is zo kort op de opstanding, dat als Jezus opnieuw het zendingsbevel geeft, hij is al rondgetrokken met een hele grote groep, want hij heeft al eerder aan de 70 zelfs al het bevel, hij gaat maar heen. In de naam van de Heer Jezus geloof. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook in de tijden van Jezus. En daarna uiteindelijk, dus die Heilige Geest na Pinksteren, wat is er nou in hoofdstuk 2 en 3 gebeurd. Ja, mijn grootste conclusie is daarin dat het toch gaat hier om een groep gelovigen.
Dit is een sleutelpunt, hè. Ik hier dat eerst komt het heil tot de Joden. Op het moment dit is dat heil tot de Samaritanen komt. Dus eigenlijk half Joden, half heiden.
Ja.
En dan zie je ook dat Peter zei, die heeft de sleutels gekregen.
Ja.
En die opent weer de deur, dat het heil tot de half Joden, half heiden komt. Dus dat moment zie je ook nog
een keer.
Tot de heiden nog een keer. En dan verderop, dat is een eenmalige gebeurtenis.
Ja. Maar het is maar net hoe je het daarin opvat. Want,
je leest heel duidelijk dat Filippus tot ze komt, die wordt uitgezonden.
Ja.
Dus je kunt niet daar afleiden dat het een groep was die al eerder voor de opstelling van Jezus gedacht was.
Nee, dat klopt.
Je leidt het af dat ze van Filippus worden gedacht.
Ja, want die was ook niet. Ja. Ze waren ze dood in de naam van de Heer. Dus waren er al mensen geweest? Ja.
Nee, ze worden door Filippus gedood.
Ja, klopt. Op dat moment. Ja, daar.
Na de opstand.
Ja. Maar dan.
Na de Pinksterdag.
Ja, de vraag is of het deel dezelfde Filippus is. Moet je even afvragen. Ja, het is een discussiepunt. Ik weet het antwoord kan ik je niet geven, 100%. Ik neem het aan dat het zo is, om meer op basis van andere teksten, dat ik de doop in de Heilige Geest niet los zou willen poppen. Dat iets te veel, voor mij zwaarwegender is dat de doop in de Heilige Geest niet los te koppelen zijn dan deze tekst, die absoluut aanleiding geeft, hoor. Daartoe we wel te denken, dat ben ik wel met eens. Dat is dit waar ligt het zwaartepunt. Ik weet dat de Pinksterbeweging trekt dit op basis van deze tekst uit elkaar. Maar ik vind te veel teksten en ook te veel theologie dan wijzen opgevoerd om de niet te ontkoppelen tussen doop met water en doop in de Heilige Geest. Maar daar zijn verschillende meningen over. Absoluut. Ja, ik ga niet zeggen dat je 100% ongelijk hebt. Maar het is net welke accent je legt. Ik leg zelf een andere accent. Dus. Hoewel ik wel, dat ik wel mee eens ben, absoluut dat mensen gedoopt kunnen worden en uiteindelijk toch de werking van de Heilige Geest tegen kunnen houden. Ik heb ook helaas wel mensen meegemaakt in een bepaalde kring dat doop een sensatie wordt. En toch iets van, stel dat ik heel vervelend zou willen. Ik hou van heel graag in de belangstelling willen staan. Hè, en daarom mij zomaar laten dopen. Dan kan ik mij voorstellen dat ik daar een hele show van zou kunnen maken, er niks van meen. Hè, en een leuk verhaaltje kan ophangen, zie dat nu bijvoorbeeld met vluchtelingen soms gebeuren. Worden ook al gewaarschuwd door Stichting Graven. Om vluchtelingen bijvoorbeeld gebruik weten te maken om te dopen in de gemeente. Wij hebben die aanvraag ook al gehad. Met iemand die maar 2 weken in de gemeente was, wilde gedoopt worden. Maar wij weten van de IMD dat het een middel is om een speciale status te krijgen door Nederlanderschap als gelovige vluchteling. Worden we gewaarschuwd. Toch blijft het een onderzoek. En we hebben inmiddels ook van Stichting Graven een hele mooie volg gekregen met een hele handreiking hoe je daar toch achter kan komen of het echt is of niet. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, en dan kom je wel tot het punt, dat je, dat ik weet dat er gemeenten zijn die dan, kom maar binnen, heb ik de doopvond in, en met 30 man, we gaan gelijk dopen. Daar heb ik wel moeite mee. En vervolgens denk ik, en dan kom je tot het punt, dat je misschien later dat ze tot geloof gaan komen, en dan misschien alsnog tot de Heilige Geest moet ontvangen. Dus er zijn ook situaties waar dat kan. Ik heb ze meegemaakt dat het, helaas, dat de gemeente daar, het is een mooi verhaal kunnen ophangen. En God zit hard aan, dus uiteindelijk komen we allemaal nog een keer voor God te lopen. Dan zal iedereen toch nog een keer moeten verantwoorden. Ja. Maar dat zijn wel situaties die absoluut met regelmaat voorkomen. En dan moet het inderdaad nog een keer. Ja. Wat je dan doet met de dood is een groot vraagstuk. Ik heb ooit 1 keer opnieuw iemand gedood en nu was bij de Jehovah's getuigen gedood. Dat vind ik echt geen doop. Dat in het begin ook doden konden dompelen. Maar die hebben een belofte gedaan, daar kan ik niet achter staan.
Wat doen ze daar?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat is een hele ingewikkelde theorie. Maar je hebt een hele aparte aannames met schriftverwijzingen en
toestanden.
Ja.
Oh.
Als je de volwassen doop hebt en je hebt de doop in de Heilige Geest, wat is daar het verband tussen? En hoe denk je over het vallen in de geest?
De doop, ik geloof dat er absoluut een koppeling is tussen de doop in de Heilige Geest en de waterdoop. Hè? Niet alleen maar, begint daar niet te creëren, dat is straks ook gezegd, we komen tot geloof. De eerste roepstem van God naar ons leven, hè, mensen, daar ben je, klinkt al door de Heilige Geest. Dus daar, de Heilige Geest is het begin, hè, en die leidt al, u wijst op de Heer Jezus, dat is de Heer Jezus, dat is de roepstem van het zaak. He, en daarin is de koppeling ook, he, dus de onderwerpingen, de sterven hebben staan op. De nieuwe mens is een geestvervuld mens. He, dat laat de Bijbel denk ik wel zien. En daarom is die koppeling zo belangrijk, he, dat de nieuwe mens die opstaat, een geestvervuld mens is. Want daardoor ontvangen we dat. Kijk, daar, dan heeft dat natuurlijk gevolgen dat bepaalde uitingen van de geest kunnen daarbij zijn. Ik vind, vallen in de geest, is natuurlijk iets wat ook in de Pinksterbeweging komt, ik heb er persoonlijk mijn vraagtekens bij en meer, omdat even de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Ja, ik heb het wel concreet zeggen. Even de vrucht van de geest is zelfbeheersing. En als ik mij laat vallen, de geest ligt een bepaalde, ja, even heel onbeleefd te zijn, te kronkelen over het podium, dan vraag ik me af waar de zelfbeheersing is. Zelfs nu een nieuwe trend is, een hele charismatische hoek om te lachen in de Heilige Geest. Sorry, maar ik lees het nergens terug in de Bijbel.
Het is een hele oude trend, volgens mij is het wel voorbij.
Oh, nee, ik weet niet, volg dan zo strak, volg ik ook niet. Maar
de
het zijn dingen.
De hypes blijven komen.
Ja, uiteraard. Maar daar waar ik bij mijn vraagtekens bij heb, of dat goed is. Kijk, ik geloof wel dat mensen heel erg op een in de geest kan heel overweldigend zijn. Nou, dat geloof ik. Ik geloof ook echt, en dat leven mooie speurtje bijvoorbeeld wel eens, die enorm onder de indruk zijn. Ook al onder zijn bediening gebeuren echt hele wonderbaarlijke dingen. Maar de geest van God, ik geloof nooit dat hij de geest van mensen uitschakelt om volgens dingen te doen buiten ons bewustzijn. Zo ken ik God niet. Ik geloof eerst zelfs dat hij daar tegen is. Ik zie hem meer dan uit de teksten die, hè, als het gaat om dronkenschap en drinken en allerlei andere dingen, het is dan wat negatief. Nee, maar ook dat de geest van God daarin, vallen in de geest, dat moet ik bij het gebied van de rust van de geest zelf lezen. Blijdschap absoluut, inderdaad, vreemd.
Ik denk dat ook daar wat gezegd hebt mee moet zijn, want
ja, natuurlijk, dat weet ik.
Bedieningsdiensten waarin mensen die demonisch,
ja, dat is ook.
Ja, en die, ja, dus waar je kan zeggen dat Satan daar uitrijdt,
ja,
en die kronkelen, en
ja,
daar
Satan. Dat vind ik anders.
Ja, dat moet even imponeren, omdat dat een andere situatie is. En dan treedt de Satan uit.
Ik heb meegemaakt, ik wel bij bevrijdingsdiensten. Wij kennen ook bevrijdingen in onze gemeente. Ik heb dat gezien met mensen die waar de meest absurde dingen gebeuren. We passen het ons in de gemeente ook toe. Want dat is iets absoluut wat de Bijbel leert. Bevrijden. En dat is heel belangrijk. En dat is totaal iets anders wat daar gebeurt. Want dan krijg je gewoon demonische krachten die zich openbaren. Die de meest gekke dingen mensen zien doen. Tegen een deur klimmen tot aan. Dus ik vind dat allemaal. Weet je, dat kan ook daarin. Kan het, zie je soms dat mensen daar heel heftig mee omgaan. En geschreeuw en getoestand. En ook, ik heb zelf dat gemaakt met mensen daarmee. Geholpen en bevrijd van worden. Dat ik alweer ook daarin zelf weer zie. Ik ga niet schreeuwen tegen Satan. Ik zeg gewoon, ik moet gewoon de naam van Jezus.
Als degene die zeg maar opdracht geeft, toch?
Ja, ik heb laatst van een vrouw van 36 met heel veel persoonlijkheden, waar ik heel veel demonische krachten inbouwen, die zelfvernietigingen, zelfmoord, pillen, snijden, heel de minkmarkt en alles gehad. Nou, weet je, dan, die reageren heel heftig. Weet je, die gaan, die, als ze namelijk Jezus doen, dan gaan ze gelijk dit doen. Weet je, dan, als de Bijbel opengaat, dan willen ze het liefste ding verscheuren. Doen ze niet, kunnen ze niet. Dat soort dingen. Weet je, dan is de neiging van ons heel snel, oh, dan moeten wij met onze kracht dwars overheen gaan. Helemaal niet. Ik zeg,
gezegd,
in Jezus naam, het is nu stil. Jij openbaart je naam, dan komt de demon met de naam. En dan noem de naam van de demon, in Jezus naam, jij gaat weg. Ga ik niet meer schreeuwen, ga ik niet meer dingen, ik ga niet meer sloppen, schoppen, slaan, iemand vasthouden. Jij, in Jezus naam, die beheerst je, die gaat weg. En ze treden uit. En ze gaan weg. Ze sploegen je, ze krabben je, ze doen alles. In Jezus naam, jij gaat hieruit. En het is niet ik. Ik moet absoluut mijn naam verwijderen. En ze zijn. Dus, jij wordt er gelijk aangevallen als volganger, want jij bent natuurlijk een representant van. En dat kan ook iedereen die dat doet. Maar dan moet je ook daar zelf beheersen. En natuurlijk, ze vliegen alle kanten op. Dat zit ook in de Bijbel. Bij het horen van de naam van Jezus. Ze sidderen. En dat is ook zo. Het is ook pure angst. Maar als jij ze aan laat treden en onmiddellijk wegstuurt in Jezus' naam, dan verdwijnen ze. En de volgende treedt gelijk aan, hoor. Zeker als je meerdere persoonlijkheden hebt. En dan kan je zo'n uur bezig zijn, maar het moet rust. En we kennen een God van rust. Vrede, zelfbeheersing. En ik weet, en daarom heb ik soms wel moeite met bepaalde shows. Waar het heel leuk is, ja, ik zeg even onbeheerst om naartoe te gaan, om te kijken hoe dat allemaal werkt. Daar heb ik moeite mee. Ik ga er ook niet naartoe. Ik geloof niet dat het een show is waar wij naar moeten kijken.
Het is een show.
Nou, weet je hebt soms settings in bepaalde kringen waar hele grote diensten worden gehouden, waar op podiums dat breed uit gebeurt. Waar iedereen mag toekijken. Wat er gebeurt, dat vind ik moeilijk. Ik doe dat gewoon bij iemand thuis, in een vertrouwde omgeving. Maar als mensen bevrijd worden, zijn het enorm moeilijk. Is het verschrikkelijk, is het huilen en is het slopen, is het kapot gaan van mensen. Ik wil liever zorgvuldig en pastoraal mee omgaan.
Dan kan het pastoraal tot z'n recht komen.
Juist. En ik vind niet een show, daar hoef je niet naar te komen kijken. Ik wil niet dat mensen hun geloof ontlenen aan het zien van wonderen alleen. Dan heb je een wonder geloof. Je moet de Heilige Geest zelf ervaren.
Het is ook geen wonder als ze dit behandelen gaan.
Nee, het verhoor is het trein ook. Het is ook te maken met. En dat is ook een hele. Een hele avond voor los kunnen vullen hoor. Ja, of dat is niet. Het is een ander onderwerp, maar nou ja, in de uitvoersel daarin. Ja. Het heeft alles mee te maken met dat ik geloof dat de vrucht van de geest rust, vrede, zelfbeheersing, blijdschap gericht op Christus. En daarin valt het hele stukje daarmee samen. Dat ik denk, we hebben een ordentelijk God. Die in orde zijn wereld gemaakt heeft, die in orde zijn wereld inricht. Dat absoluut in heel zijn creatie, in heel zijn Torah, geen chaos creëert. En dat geloof dat hij dat doortrekt, ook in het Nieuwe Testament en ook in de leiding van Jezus. Zoals de geest van Jezus, de geest van God is, is hij net zo ordentelijk in heel zijn werk als hij zijn schepping is.
Zijn dit de meest belangrijke laatste vragen? Kun je altijd nog wel mee?
Oh ja, nee, absoluut. Ja, wel mede zal ik nog een
we zien.
Als het nodig is, komt nog een keer terug.
Inmiddels 10:30.
Ja, ik weet het.
Oh, ja. Zijn er brandende vragen? Dat wil ik graag weten. We hebben heel veel gehoord vanavond.
Ik heb u maar een stukje kunnen meenemen, dus nog heel veel te vertellen. Ja. Maar ik hoop
We hopen nog een hele portie te zijn. Dus je mag nog vragen.
Nou, als het ons nodig is voor het thema. Ik wil uit een ervaring en je mag natuurlijk altijd gewoon vragen wat extra dingen.
Als u met ons een afsluitend gebed wil doen, dan zingen we daarna nog een paar liederen en dan sluit ik het gebed.
Laten we de Heer danken. Geprezen bent u, eeuwige God de Vader. Heer, dat u een God bent die de wereld gemaakt heeft met het diepste verlangen, Heer, dat mensen mogen gaan lijken op wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u dat verlangen nooit heeft losgelaten. Dat u daar in de diepste weg bent gegaan, Heer, door uw eigen evenbeeld, Jezus Christus onze Heer, naar de aarde te sturen. Heer, om te sterven voor mensen, om de toegang weer vrij te maken. Heer, omdat mensen weer tot de Vader mogen komen. Heer, we danken u, Heer, dat u in uw woord, maar ook door de geschiedenis heen, daarin tekenen heeft gegeven, Heer, om mensen erbij te helpen. En dank u wel, Heer, dat de doop een van die tekenen mag zijn. Niet zomaar een lege huls, Heer, maar met een diepe, rijke betekenis, die ligt in uw sterven en opstanding. Heer, leer ons om die doop ook te doorgronden. Heer, dat kan niet zonder de Heilige Geest. En daarom bid ik u ook, Heer, om een stuk openheid van uw geest, maar ook om los misschien van allerlei kerkelijke contexten en dingen die we meegenomen hebben, opgebouwd hebben, om gewoon eens vanuit uw woord en door de Heilige Geest naar de dood te mogen kijken. Heer, en we weten hoe moeilijk dat is, omdat we gevormd zijn door onze omgeving, door onze achtergrond, de familie, die kerk waar we vandaan komen. Heer, we willen het verwachten van u zelf. Heer, wilt u meegaan met ons, zoals we hier allemaal zitten? Misschien zijn we al gedood, op basis van geloof. Misschien hikken we er tegenaan, misschien willen we er niets van weten. Heer, wilt u met ieder van ons uw weg gaan? Heer, en ons bekendmaken de woorden en de wegen die naar u leiden. Heer, en zo bid ik ook voor die mensen die vanavond niet bij wilden zijn. Te confronterend, te moeilijk, te bang voor gevolgen. Heer, uw geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. We bidden u, Heer, we werken door uw geest, in uw kracht. Leid ons door uw woord en geest in uw waarheid. Heer, we weten soms dat die waarheid anders kan zijn dan als je nou het gedacht hebt. Heer, misschien, Heer, ligt op ons hart om stappen te ondernemen. Of juist misschien om de rust te bewaren. Tijd te nemen om het met u verder uit te zoeken. Heer, wilt u zo ieder van ons persoonlijk gaan? Heer, en dank u dat we zo deze avond uw woord van ons openen. Dat we mochten leren, dat we mochten bezinnen. Ga met ons mee. Behoed en bewaar ons, sterk ons in het getuigenis, Heer, dat van u uitgaat. Leid ons door uw geest, zo. Wees met hen die lijden naar lichaam en geest. En hen die die bezet zijn, Heer, door machten en krachten, door hen die vervolgd worden omwille van uw naam. En wilt u ook zijn met hen, die leven in omstandigheden, Heer, die mensen waardig zijn, waar mensen de macht hebben gegrepen, voedsel en recht om het eerlijk verdeeld hebben. Heer, maak ons hart bewogen, zodat we niet alleen van weten, de kennis van nemen, maar maak ons hart zo bewogen, dat we zoeken naar wegen. Heer, om barmhartigheid te tonen, omdat u barmhartig bent. Genade te tonen, omdat u genade bent. Vergevend te zijn, omdat u ons vergeven bent. De eer en de wil, God van het leven. Vader, Zoon en Heilige.